Goedenavond gemeente, iedereen hartelijk welkom in deze dienst waar ik voor zal gaan, dominee Versloot uit Groningen. Onze organist is de heer Zacharias Bieringa. Onze volgende week ook voor te gaan, dominee Althoff. Ons aanvangslied is 705 vers 1 en 2. Namens de kerkeraad wens ik u een gezegende dienst.
Laten we nu stil worden voor God. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. Genade zij en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heer, door de Heilige Geest. Amen. We zingen lied 313 vers 4 en 5. 313 vers 4 en 5. Laten we bidden. Heer onze God, een stilte daalt over deze prachtige plek, nu we zo stil worden voor u. En buiten valt een milde regen, af en toe horen we een vogel. We glimlachten of knikten naar elkaar toen we binnenkwamen, we zien er mooi uit. We hebben muziek, weinig wijst erop dat er ook maar iets mis zou kunnen zijn met ons, tussen u en ons of in de wereld. Als we onszelf binnenste buiten zouden keren, kregen we een ander beeld. Onze gedachten op het scherm, op de muur zouden projecteren. Dan zou daar zeker ook blijdschap zijn en dankbaarheid. Maar dan zouden we ook gebrokenheid zien bij elkaar. Schrijnend. Of bedrogen zijn. En ziekte. Angst om alleen gelaten te worden. Schuld financieel. Machteloze woede. Verslaafd aan een fles. En ga zo maar door. Verloren. Gebrokenheid in ons karakter. Door anderen aangedaan die over onze grenzen gingen. Onze onschuld verloren. Maar wij breken zelf ook grenzen. Wij overtreden andermans grenzen. Wij kunnen ook liefdeloos zijn, Heere God, naar elkaar. En lopen weg bij elkaar soms. En dan is daar hier ineens uw grootheid. En nu zijn we hier. En we heffen psalmen aan die lieflijk zijn en harten treffen. En we vragen u om een gunst. Wilt u onze harten heel maken? Wilt u ze verbinden? Wilt u genezen wat er van binnen kapot ging? Wilt u vergeven wat een stuk ging tussen ons en anderen. Wilt u ons helpen de scherven van ons leven te lijmen. De puzzel van ons leven te leggen. Zou u die zelf weet hebt van verbrijzeling. En pijn ons willen opbeuren. Ons ook willen leiden door uw geest. De geest die in alle waarheid leidt. Die getuigt uit onze geest dat wij kinderen van God zijn. Zou u een sluier op willen lichten van uw verbondsgeheimen voor ons. Dat bidden wij u. Dat u ons herstelt. Ons hernieuwt, ons terechtwijst, ons moed inspreekt, zodat we weer verder kunnen, gedragen door uw genade, om Jezus wil. Amen. We lezen vanavond over Noach. En het gaat door Genesis 8 lezen, vers 1 tot en met 22. Ik ga even een bril ervoor op moet zetten. Genesis 8, vers 1 tot en met 22 ging dat lezen. Ja. Maar God dacht aan Noach en aan alle wilde dieren en het vee bij hem in de ark. Op zijn bevel begon er een wind over de aarde te waaien, waardoor het water afnam. De bronnen van de oervloed en de sluizen van de hemel werden gesloten, zodat het ophield met regenen. Geleidelijk vloeide het water weg van de aarde. Na 150 dagen begon het te zakken. Op de 17e dag van de 7e maand liep de ark vast op het Ararat-gebergte. Het water zakte voortdurend verder en op de eerste dag van de 10e maand werden de toppen van de bergen zichtbaar. Na verloop van 40 dagen deed Noach het venster open dat hij in de ark had aangebracht en liet een raaf los. Deze bleef heen en weer vliegen totdat de aarde droog was. Vervolgens liet hij een duif los om te zien of het water op het land verder gedaald was. Maar de duif kon nergens een plekje vinden waar ze kon neerstrijken om te rusten en kwam bij hem terug in de ark. Want overal op de aarde was nog water. Hij stak zijn hand uit, pakte haar en nam haar weer bij zich in de ark. Hij wachtte nog 7 dagen en liet de duif toen opnieuw los. Tegen de avond kwam ze bij hem terug. Met een jong olijfblad in haar snavel. Toen wist Noach dat het water op de aarde verder gedaald was. Weer wachtte hij 7 dagen en daarna liet hij de duif nogmaals los. Ze kwam niet meer eens bij hem terug. In het 601e jaar op de eerste dag van de eerste maand was het water van de aarde verdwenen. Noach maakte het dak van de ark open en keek rond. De aarde was drooggevallen. Op de 27e dag van de tweede maand was de aarde droog. Toen zei God tegen Noach, ga de ark uit samen met je vrouw, je zonen en de vrouwen van je zonen. Laat ook alle dieren die bij je zijn naar buiten gaan, vogels, vee en alles wat op de aarde rondkruipt. Ze moeten vruchtbaar zijn en talrijk worden en zich over de hele aarde verspreiden. Hierop ging Noach naar buiten, samen met zijn zonen, zijn vrouw en de vrouwen van zijn zonen. Ook alle dieren gingen de ark uit, soort bij soort, alle vogels en alles wat op de aarde rondkruipt. Noach bouwde een altaar voor de Heer. Daarop bracht hij brandoffers van al het reine vee en alle reine vogels. De geur van die offers behaagde de Heer. En hij zei bij zichzelf, nooit weer zal ik de aarde vervloeken vanwege de mens. Want alles wat de mens uitdenkt van zijn jeugd af aan is nu eenmaal slecht. Nooit weer zal ik alles wat leeft doden, zoals ik nu heb gedaan. Zolang de aarde bestaat zal er een tijd zijn om te zaaien en een tijd om te oogsten. Zal er koude zijn en hitte, zomer en winter, dag en nacht. Nooit komt daar een einde aan. Tot zover de lezing uit het woord van God. We gaan weer zingen. En we zingen lied 904 vers 1 en 2. Lied 904 vers 1 en 2. Preek zingen wij lied 273, de versen 1 tot en met 5. Dus lied 273, 1 tot en met 5. Gemeente van Christus. Toen dacht God weer aan Noach. Vers 1 van ons hoofdstuk. Wanneer was dat toen eigenlijk? Toen dacht God weer aan Noach. Maar volgens de datumaanduiding in de tekst was dat in april. God dacht dus in de lente weer aan Noach, na een strenge winter. Nadat Noach vanaf november, het jaar daarvoor, 150 dagen, met zijn gezin en een complete dierentuin, want zo kun je het wel noemen denk ik, had overwinterd. In een enorme, zelfgebouwde, houten, varende kist. Want dat was de ark, dat was geen schip, maar een kist. Een drijvende kist. Een container zouden wij zeggen. Waarin het leven werd bewaard door God voor een nieuw begin. Later gebeurt hetzelfde met een klein houten kistje. op het water waar Mozes in ligt, waar God opnieuw het leven in bewaart voor een nieuw begin. Ark en het rietenmandje, het woord voor ark en het woord voor rietenmandje waar Mozes in lag, wordt voor hetzelfde woord gebruikt. Noachs drijvende kist had geen zeilen. Er was ook geen roer. Dan kun je geen koers uitzetten. Dan moet je wachten op waar het schip je brengt. Deze houten kist vraagt om totale overgave. Er was geen enkele stip aan de horizon. De hoogste bergtop viel nog ruim onder het water. Noach kon zich nergens op oriënteren. Nergens was een vast punt. Overal water, lucht en leegte. Nog maar een half jaar geleden woonde hij daar ergens beneden. Alles wat hij daar had, was weggespoeld. En volkomen ontworteld drijft hij daar rond. En je ziet zijn ogen over de ark glijden. Daar steekt de kop van een giraf omhoog. Hij hoort een kip kakelen. Hij ziet een slak over een balk glijden. Hij voelt de ark trillen als een olifant zich omdraait. Hij ziet zijn vrouw de koeien voeren. En een eindje verderop schept zijn zoon grote uitwerpselen op een tijdelijke mesthoop. Wat moet dat bizar geweest zijn? Wat moet hij in zijn ogen gevreven hebben? Wie maakt nu zoiets mee? Noach. Hij, Noach, maakt het mee. En hoe belandde hij in dit schuitje van 130 meter? Ik zal het voorlezen wat hem daarin liet belanden. En Noach deed alles zoals God hem had opgedragen. In 6:22 staat dat. Of in de woorden van Hebreeën 11. Door zijn geloof bouwde Noach, toen hem te kennen was gegeven wat er zou gebeuren, nog voordat dit voor iemand zichtbaar was, gehoorzaam een ark. Dus wat leidde tot deze zeer ongebruikelijke, bizarre situatie? Dat was zijn gehoorzaamheid aan God. Door zijn geloof in God zit hij op een ark zonder roer, zonder stip op de horizon, thuisloos, ontworteld, op een eenzame hoogte met zijn vrouw, zonen en schoondochters, met een etensvoorraad die na 150 dagen waarschijnlijk al behoorlijk geschonken was, met de mesthopen van al die dieren, en van God al 150 dagen niks vernomen. Is gered worden leuk? Maakt geloof je leven er gemakkelijker op? Benny Hinn, een beroemde, wereldberoemde Amerikaanse evangelist, predikte zo'n 20 jaar het welvaartsevangelie. Het evangelie dat als je gelooft dat je dan in alles zou wel varen. En ik denk een jaar of twee geleden terug, toen zei hij dat, riep hij dat geloof van automatische welvaart in je leven als je gelooft. Noach's leven werd er niet makkelijker op de ark. Hij stond niet als een welvarende man aan het roer. Er was geen roer, er was geen welvaart. Dit is het resultaat dus van zijn gehoorzaamheid. Maar wat zou het resultaat geweest zijn van ongehoorzaamheid? Dan was hij in een nog meer absurde situatie beland. Dan had God hem zijn levensadem ontnomen. Zoals dat bij zoveel gebeurd was. Huiveringwekkend. Omdat hij dan meegedaan had in een maatschappij die bol stond van geweld, van een samenleving waar geen enkele rechtvaardige meer te vinden was. Waar niets meer recht was, maar alles krom. En dat levert pas echt bizarre situaties op. Niet lang nadat de Sovjet-Unie uiteen was gevallen, begin jaren 90, woonde en werkte ik in Kazachstan. En in de beginjaren, als je daar naartoe vloog, dan kreeg je in het vliegtuig een onooglijk, onleesbaar douanepapiertje, waarop je moest aangeven wat je allemaal aan kostbaarheden bij je had. Vervolgens was totaal onduidelijk wat je moest aangeven bij de douane en wat niet. In de terminal werd je dan opgewacht door roofzuchtige douaniers. Ze dwongen mensen van 60, die 35 jaar getrouwd waren, hun trouwringen in te leveren, omdat ze die niet aangegeven hadden op de juiste plek op het papier. Ze dwongen een wetenschapper een laptop af te geven waar al zijn colleges en onderzoeksresultaten op stonden, meedogenloos. In de beginjaren kon je niet onverwacht daar bij je vrienden langs, als je dat wilde. Als je niet van tevoren had gebeld dat je kwam, dan deden ze de deur niet voor je open, al stond je een uur voor hun deur. Want je wist nooit wat er nog achter, wie er nog achter mij zou kunnen staan. Er was zoveel angst. Je kon zoveel verkeerde bedoelingen hebben. Of iemand maakte misschien wel gebruik van mij. Twee collega's werden thuis overvallen, bewerkt met stalen profielen. Na lange tijd kwam de politie. En toen de agenten weg waren, bleek die van alles uit het appartement gestolen. Voor mijn gevoel moeten we zoiets voorstellen bij de maatschappij waarin Noach leefde. Waarin hij dagelijks voor de keuze stond mee te huilen met de wolf in het bos of zijn rug recht te houden. Waar hij zich had kunnen laten meeslepen in onrecht, maar dat hij dat dus niet deed. In zo'n maatschappij hield hij zijn rug recht. Was hij de enige rechtvaardige? Wat is dat, een rechtvaardige? Dat hij als enige nog de meetlat van God naast het leven hield en daarnaar handelde. De anderen hanteerden hun eigen maatstaven. Ze waren slagers die hun eigen vlees keuren. Petrus noemt Noach in de tweede Petrusbrief prediker der gerechtigheid. 2 Petrus 2 vers 5. Noach was iemand die concreet misstanden aan de haak stelde, aan de kaak stelde in het dagelijks leven. En denk bijvoorbeeld aan iemand als Martin Luther King die dat ook deed. Heel concreet het rassenprobleem aan de orde stelde in de VS. Maar denk dan ook aan zijn gemeentelid. Mevrouw Rosa Parks die in een bus als zwarte vrouw haar plaats weigerde af te staan aan een blanke man. Een predikster de gerechtigheid. Noach spreken mocht er niet baten. Ik had altijd smeuïge verhalen in mijn achterhoofd over een Noach die te midden van spotters onverdroten doorging met het bouwen van zijn ark. Ik kon die spotters er nergens in Genesis vinden, wel in onze kinderbijbel thuis. Spotters zijn nog op een bepaalde manier betrokken op een zaak. Maar bij Noachs project nam geen spotter de moeite. Ik herinner me ook dramatische verhalen van mensen die zich verdrongen bij de ark toen de eerste regenspetters vielen. Noach die nog één keer ernstig waarschuwt met een: kijk, dit is nu waar ik het over had. Een buurman die met de lachers op zijn hand roept: ik denk toch niet dat dat ding gaat drijven. Mensen die zich vastklampen aan de ark, maar er niet meer in mogen met een God die zelf de deur sluit. Dat staat er allemaal niet. Het staat vooral in de kinderbijbels, in plaatjes. Er staat wel dat God zelf de deur achter Noach sluit, zodat hij niet meer terug kan. De mensen kiezen het voor de hand liggende. Op de aardbodem blijven staan. Dan weet je wat je hebt. Die aardbodem lijkt veel steviger dan die getimmerde bodem van het rare, wonderlijke gevaar dat ark heet. Je moet maar hopen dat die zeewaardig is. De aardbodem bleek geen enkele bescherming te kunnen bieden, terwijl de ark loskomt en blijkt te kunnen drijven, inclusief een paar fikse olifanten. 150 dagen zwalkt die ark op de golven. We hadden al geconstateerd wat Noach niet had aan boord. Hij had geen roer, geen stip op de horizon, geen thuis. Maar er waren twee dingen die hij wel had aan boord. Twee beloften van God. Eén belofte werd uitgesproken bij zijn geboorte. Deze zal ons laten rusten, staat er bij, zeggen ze bij zijn geboorte. Deze zal ons laten rusten van ons werken en zwoegen. Hij zal ons troosten. Die belofte stond nog open. Er was nog niet veel van gekomen, hij had nog een taak te vervullen. De tweede belofte klonk toen hij volwassen was geworden. Met jou zal ik een verbond sluiten, had God tegen hem gezegd. Jullie zullen in leven blijven. Ik baan voor jou, je gezin en alle dieren een weg door het water heen. Ook die belofte stond nog open. De vervulling liet erg lang op zich wachten. Maar dan gebeurt het. En God dacht aan Noach. Toen dacht God weer aan Noach. En God bedacht aan Noach. Als je dat leest of als je dat hoort, dan weet je dat hij iets voor je gaat doen. Dan gaat hij reddend ingrijpen. En dat gebeurt met Abraham. Toen Sodom en Gomorra ten gronde gingen, dacht God aan Abraham. En dan leidt hij drie mensen uit de verwoesting. Lot, de neef van Abraham en zijn twee dochters. God dacht aan zijn volk, de Israëlieten die op het hoogtepunt van de verdrukking in Egypte zaten. Hij bevrijdt ze en leidt ze door het water van de Rode Zee, de Jordaan, naar het beloofde land. God gaat nu voor Noach een weg banen door het water heen. Hij laat het water zakken. Dat wordt in dezelfde termen omschreven als het later bij de Rode Zee gebeurt. Dat duurt het lang. Nog zeker een half jaar. Hij kan zo op zich laten wachten, vindt u niet, die God van Noach. Die zou soms bijna de handdoek in de ring gooien. Dan blijft de ark plotseling rusten op de aarderad. Na een jaar van beweging op het water stuit Noach op vaste grond. Toppen van bergen komen boven water. Noach zet de oude bekende methode uit de oudheid in om te zien of ergens al vaste land te bekennen valt. Hij laat een vogel los, een raaf. Een raaf was een onreine vogel, waar hij er dus ook maar twee van had. Raven zijn aaseters. En de raaf vond geen aas. Het oordeel van God was voorbij. De raaf blijft heen en weer vliegen, totdat er weer aas te vinden valt. Noach laat een duif los, een rendier. Daar heeft hij zeven paren van. En de duif vindt geen rust, staat er dan letterlijk, vindt geen rust voor de kom van haar voet. Zeven dagen later nog een keer. Dan heeft ze een vers olijfblad bij zich. Inmiddels is het september, nazomer. Wat moet Noach daarna gesnakt hebben? De olijfboom was de meest gewone boom in het Midden-Oosten. Maar ook een levensboom. Hij gaf licht, hij gaf voedsel, olie. Het gewone leven kon weer beginnen. Al moesten ze nog tot november wachten tot dat kon. De vroege christenen in Rome maakten in de Domitilia-catacomben rotstekeningen van hun doop. Waar ze een duif en een olijfblad bijgraveerden. Ze zagen hun doop als gered worden door het levensbedreigende water heen. Christus die niet alleen zichzelf door het water haalt, maar hen daarin meeneemt. Hij die hen een nieuwe bodem onder het bestaan geeft en daarmee rust en vrede geeft. Het olijfblad is de voorbode van een nieuw leven in overvloed. Nog één ding. God redde niet alleen Noach. In Noach dacht hij aan zijn vrouw en kinderen. Zij mochten delen in Noach's redding. En daar gaat het over in de kinderdoop. God dacht ook aan de wilde dieren en het vee. Zij delen ook in de verlossing. De nieuwe schepping gaat niet alleen over ons eigen zielenheil. Het gaat ook over het welzijn van onze dieren, onze varkens, onze kalveren, onze kippen. Die nu vaak onder moeilijke omstandigheden leven. We gaan ons oefenen in gehoorzaamheid, in prediken van gerechtigheid. Best mogelijk dat we ons in bijzonder of zelfs, dat ons in bijzondere of bizarre situaties brengt. Toestanden zonder roer, zonder stip op de horizon, ontworteld waarin we alles los moeten laten. Maar wel met een taak, met een God die zich aan zijn belofte houdt, die aan ons denkt. En dan gebeurt er wat, als God aan jou denkt. Amen. belijdenis van ons christelijk geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En daarop zingen wij Psalm 33, vers 7. Psalm 33, vers 7. Naar de geloofsbelijdenis van Nicea. En ik wil u voor zover dat mogelijk is vragen te gaan staan. Om het mij te zeggen. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En wij geloven in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen. Eén van wezen met de Vader, door hem zijn alle dingen geworden. Terwille van ons mensen en van ons behoud is hij neergedaald uit de hemel. Is hij vlees geworden door de Heilige Geest. Uit de maagd Maria en is hij een mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus. Hij heeft geleden en is begraven. De derde dag is hij opgestaan overeenkomstig de schriften. Hij is opgevaren naar de hemel. Hij zit aan de rechterhand van de Vader en zal in heerlijkheid weerkomen om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben. En wij geloven in de Heilige Geest die de Heer is en levend maakt. Die van de Vader en de Zoon uitgaat. Die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt. Die gesproken heeft door de profeten. En wij geloven één heilige algemene christelijke kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden. Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw. Franciscus van Assisi. Daarna zijn we stil voor onszelf om te bidden voor dingen die wij zelf niet, of die anderen niet bidden voor je kan. En dan spreken we gezamenlijk het Onze Vader uit. Laten wij bidden. Heer, maak van mij een instrument van uw vrede. Laat mij liefde brengen waar haat is. Laat mij vergeving brengen waar schuld is. Laat mij eenheid brengen waar tweedracht is. Laat mij waarheid brengen waar dwaling is. Laat mij geloof brengen waar twijfel is. Laat mij hoop brengen waar wanhoop is. Laat mij licht brengen waar het duister is. Laat mij vreugde brengen waar verdriet is. Heer, laat mij ernaar streven, niet dat ik getroost word, maar dat ik troost. Niet dat ik begrepen word, maar dat ik begrijp. Niet dat ik geliefd word, maar dat ik lief heb. Want wie geeft, ontvangt. Wie zichzelf vergeet, vindt. Wie vergeeft, zal vergeving ontvangen. En wie sterft, zal ontwaken tot eeuwig leven. bevat het samen wat alles wat gezegd is in het gebed ook van Christus. Onze Vader,
die in de hemel zijt,
uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijkse brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de eeuwigheid, tot in de eeuwigheid.
Amen.
Ons slotlied is Psalm 107, vers 1, 3 en 15. Psalm 107, vers 1, 3 en 15. bidden en ontvang de zegen. Genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God, de eenheid met de Heilige Geest, zijn met u allen. Amen.